Laten we bidden. Ja, Heere God, wat is het heerlijk om u te aanbidden. Wat is het heerlijk om hier samen te mogen zingen, Heer. Heer, en zo met het lied roepen we ook uit naar u. Heer, dat u uw wil in onze levens doet. Dat u regeert in onze harten. En zo als we nu na gaan denken over die laatste verzen van hoofdstuk 4, Heer, dan bid ik, Heer, dat u onze harten opent voor wat u tot ons te zeggen heeft. Dat we onszelf onderzoeken. Hoe wij met leiderschap omgaan. En dat we ook mogen kijken misschien naar leiderschap wat we in ons leven hebben meegemaakt, in ons opgroeien of op andere momenten waarvan we waarmee we geworsteld hebben omdat het misschien niet juist leiderschap was. En hoe ons dat ook kan hinderen, ons kan belemmeren in het ons onderwerpen aan goed leiderschap. En Heere, zo bid ik dat u ons zegent, dat u mij zegent in het spreken en dat u ons zegent in het luisteren en dat u komt met uw geest en dat u ons wilt vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus, want daar willen we ons naar uitstrekken, Heer. Heere Jezus, we willen op u lijken. En zo bid ik zegen in ieder moment nu, in Jezus' naam. Amen. Ja, de laatste verse van hoofdstuk 4. En in de laatste verse van hoofdstuk 4 van de eerste Korinthebrief, daar geeft Paulus als het ware al een introductie aan hoofdstuk 5. Daar in hoofdstuk 5 gaat hij namelijk kaart hij behoorlijk wat dingen aan. En daarom sluit hij hoofdstuk 4 op een bepaalde manier af. Heeft hij het over leiderschap. En ik wil met jullie nadenken over drie aspecten van leiderschap. Het eerste aspect heeft betrekking op hoe verhoud ik me tot leiderschap, leiderschap accepteren. Het tweede aspect waar we naar gaan kijken is leiderschap uitoefenen. Dus als je dan leider bent, waar je dat ook bent, want als ouder heb je ook een stuk leiding. Als kringleider geef je leiding, als oudste geef je leiding. Er zijn zoveel plekken waarop je leiding geeft. Als je leiding hebt, als je in een leiderschapspositie staat, dan zijn er soms ook momenten dat je leiderschap moet uitoefenen. En dat is meer vanuit het punt van de leider bekeken. Maar ook hoe wij daar tegenaan kijken. Hoe kijken wij er tegenaan als een leider leiderschap uitoefent? En het derde en het laatste punt waar we naar gaan kijken is leiderschap volgen. Ik wil de preek als volgt beginnen. Een bevriende voorganger van mij die schreef een keer een tekst. Een vacature tekst. En die vacature tekst die gaat als volgt. Vacature voor voorganger. Wegens het opbranden, niet letterlijk maar geestelijk, van onze oude herder zijn de hersteld reformatorische, evangelische Zevende dag baptisten der laatste dagen te Bantega op zoek naar een nieuwe voorganger. Die, zowel kinderen, jongeren, jongvolwassenen, millennials, boomers, treitervloggers, hangjongeren, hoogbegaafden en die too sensitieve binnen en buiten onze gemeente op aansprekende manier kan overtuigen van door ons zorgvuldig geselecteerde Bijbelse waarheden. Een voorganger die visionair is. De stip op de horizon aan kan geven zonder iemand zijn eigen stip te ontnemen. Een voorganger die de perfecte balans heeft tussen liefde en waarheid in prediking en pastoraat. Een voorganger die helder is in zijn uitgangspunten rondom samenwonen, trouwen, hertrouwen, echtscheiding, second love, Tinder, het bestaan van buitenaards leven. En vloeiend is als het gaat om de hantering daarvan. Een voorganger die de nadruk tegelijkertijd kan leggen op Israël, de eindtijd, de Heilige Geest en vrouwen in het ambt in de context van COVID-19, maar daarbij de Heer Jezus wel graag centraal wil stellen. Een voorganger die 40 uur per week beschikbaar is, maar geen 9-tot-5 mentaliteit heeft en bereid is om 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor de gemeente in combinatie met een eventueel nog onder te sneeuwen gezin. Tot zover de vacature tekst. Nou, ik hoorde een aantal van jullie wel kniffelen. En dat is ook wel begrijpelijk. Want dat was ook deels de intentie van deze bevriende voorganger om de tekst zo te schrijven. Ik heb hem een stukje ingekort. Niettemin denk ik dat we allemaal ook de serieuze ondertoon proeven in deze vacaturetekst, als we daarnaar luisteren. En het laat ook voor een deel zien hoe wij in Nederland naar geestelijke leiders kijken. De druk op geestelijke leiders in Nederland is groot. En als je de juiste zoektermen gebruikt in Google, dan kom je nog heel wat dingen op internet tegen over de nood die er is onder geestelijke leiders. En ik wil een paar krantenkoppen met jullie delen. Laat het maar zien. CIP, dat was in 2018. Stress, overspannenheid en burn-out bij geestelijke leiders. Algemeen Dagblad in 2020. Kersverse dominee kan kiezen uit 50 kerken. Trouw, 740 PKN-predikanten in 10 jaar met pensioen. Dat is ongeveer de helft van alle predikanten binnen het PKN-verband. Het Nederlands Dagblad. Schrijnend tekort aan dominees binnen de gereformeerde gemeente. ABC-gemeente, Alliantie van Baptisten en Kamergemeentes. Eindrapport, tekort aan oudsten is klaar. En Trouw. Als er gedoe is, dan delft de predikant altijd het onderspit. Ik heb een hele kleine selectie gemaakt. Dat waren tientallen artikelen, tientallen koppen die ik had kunnen gebruiken. Maar ik dacht, laat ik het bij één slide houden vanmorgen. Goed, als we kijken naar al deze dingen, dan zien we dus iets, dan krijgen we, voelen we iets van wat er in Nederland gaande is. In mijn werk kom ik met verschillende culturen in aanraking. Ik heb met heel wat verschillende culturen gewerkt. En wat me opvalt, en ik weet zeker ook dat mensen als Ruud of als Miel en anderen die internationaal gewerkt hebben dit kunnen beamen, dat er in veel andere culturen, zowel binnen als buiten de kerk, anders omgegaan wordt met leiders. En ik denk ook dat wij, niet alleen hiervan, maar ook in veel andere opzichten van andere culturen kunnen leren hoe zij met dingen omgaan. Maar nu de focus op leiderschap. Dat ter inleiding. In de tekst die Paulus schreef en die we vandaag gaan behandelen, daar noemt Paulus een aantal dingen die met leiderschap te maken hebben. En we zullen zien dat tenminste een deel van de gemeente te Korinthe helemaal niet achter Paulus' leiderschap stond. Ze steunde hem niet als leider. De apostel, die al heel wat gemeentes gesticht had, die uitgezonden was door de andere apostelen en die ook een gemeente in Korinthe had gesticht, werd niet bevestigd, werd niet geaccepteerd door een deel van de gemeente daar. Laten we samen de tekst lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 21. Daarom heb ik Timotheus naar jullie toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heer wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen? Of in liefde en in geest van zachtmoedigheid? Tot zover. In deze 5 versen zien we 3 elementen die ik met jullie wil onderzoeken. In vers 18, daar zegt Paulus dat de gemeenteleden als het ware zeggen, oh, die Paulus, die komt helemaal niet. Niks van aantrekken. Paulus komt niet. Ze accepteren zijn leiderschap niet. Die man, die komt helemaal niet. Die komt ons niet bezoeken. Trek je niks van die leider aan. In vers 21, dat is het eerste element. Dus leiderschap wordt niet geaccepteerd. En in vers 21, dan zegt Paulus als het ware, gemeente in Korinthe, op welke manier moet ik de zaken recht komen zetten? Moet ik met de roede, met een stok komen? Of moet ik in liefde en zachtmoedigheid komen? Paulus die heeft het hier over een minder aantrekkelijk element van leiderschap, maar wel een onderdeel van leider zijn. En dat is leiderschap uitoefenen. Dat is het tweede element. Dus we hebben leiderschap accepteren en hier zien we het tweede element, leiderschap uitoefenen. En dan als derde en laatste element gaan we weer terug naar het begin van de passage. In vers 17, daar zegt Paulus, ik stuur jullie mijn trouwe zoon Timotheus, volg hem. Want hij volgt mij en ik volg Jezus. Dus de derde en de laatste stap die we gaan nemen is leiderschap volgen. Dus leiderschap accepteren, leiderschap uitoefenen en leiderschap volgen. In de Bijbel komen we helaas heel veel voorbeelden tegen waar leiderschap niet geaccepteerd wordt. En we zien daar ook verschillende redenen bij waarom leiderschap niet geaccepteerd wordt. En ik wil naar vijf leiders kijken met jullie. Die gaan we kort bekijken. We gaan kijken wat daar geuit wordt. Welke reden wordt daar geuit dat de leider niet geaccepteerd wordt? De eerste leider waar we naar gaan kijken is Mozes. Bij Mozes, ik noemde het net al in het begin van de dienst, Mozes die leidt het volk Israël uit Egypte. En ze komen op een gegeven moment aan bij de zee, bij Pi-Hahiroth. Dat is in de woestijn, aan de rand van de zee. En ze kunnen geen kant op. Het volk kan geen kant op. En dan zien ze dat het leger van Egypte aankomt. En het volk voelt zich benauwd. Ze komen vast te zitten en dan roept het volk het volgende in Exodus 14, de versen 11 en 12. Ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was het niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want dat is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. En dat doen ze niet. Zo'n uitspraak doet het volk niet alleen hier. Als ze door de zee zijn en ze zijn in het Sinaï-gebied, ook daar wordt er regelmatig zo'n opmerking geplaatst richting Mozes. Het hele volk verwerpt hem. Ze zeggen als het ware tegen Mozes, Mozes, wat voor besluiten neem jij wel niet? Je had ons daar moeten laten. Je neemt de verkeerde besluiten. Kijk waar je ons naartoe hebt gebracht. We zitten hier vast, tegen de zee aan. De verkeerde keuzes maak je, leider. En dat is het eerste. We zien tegen het volk zeggen, leider, je maakt de verkeerde keuzes. De tweede leider waar we naar gaan kijken is Elia. Bij Elia zien we dat hij een enorme wonderdoener is. God doet hele grote wonderen en heel veel wonderen door Elia. En op een gegeven moment komt Elia bij een weduwe aan. En hij zegt tegen die weduwe, er is nood, er is hongersnood in het land. En hij zegt tegen die weduwe, maak een koek voor mij. En die weduwe die zegt dan, ik heb nog zoveel meel dat ik een koek maak voor jou, Elia. En dan voor mezelf en mijn zoon, ze had één zoon. En dan zullen mijn zoon en ik sterven. Zo weinig eten was er, zo'n diepe nood was er bij de vrouw. En Elia doet dan, God doet dan door Elia een wonder. En God geeft dan dat de pot met meel nooit leeg raakt. De pot met meel raakt niet leeg. En de kruik met olie ook niet. Dus er is voortdurend genoeg meel en olie om eten te maken. Maar dan komt er nood. De zoon, de enige zoon van deze weduwe, die wordt ziek. En hij sterft. En in 1 Koningen 17, vers 18, lezen we dan dat de weduwe het volgende zegt. Toen zei zij tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Dus ze geeft hem de schuld dat haar zoon sterft. Ze zegt als het ware, hey leider, hey profeet, hoe heb ik het nou met jou te doen? Zo staat het er letterlijk. Hey leider, hey profeet, mijn lijden is jouw schuld. Leider, mijn lijden is jouw schuld. Tweede voorbeeld. Dan gaan we nu naar het derde voorbeeld. Jeremia, de derde leider. Het volk zegt tegen Jeremia het volgende. Hij kwam echt met een oordeel, een oordeelsboodschap over het volk. God zei, het volk luistert niet, breng oordeel. En het volk zegt dan tegen Jeremia in hoofdstuk 17, vers 15, zie, zij zeggen tegen mij, waar is het woord van de Heere? Laat het toch uitkomen. Het volk zegt als het ware tegen Jeremia, jouw woorden die zijn helemaal niet waar. Laat het uitkomen, Jeremia. Je liegt, het is niet waar. Het is de verkeerde boodschap. Beste leider, je brengt de verkeerde boodschap, zien we hier. Een vierde leider, en dat is een prachtig hoofdstuk in het Oude Testament. In Jesaja hoofdstuk 6 zien we dat de Heere God aan Jesaja verschijnt. Jesaja is zo onder de indruk van wat hij ziet daar. We kennen die passage allemaal waar hij zegt, de zoom van zijn kleed vult de tempel, de deurposten schudden. Jesaja is zo onder de indruk van hoe God aan hem verschijnt. En dan lezen we in Jesaja 6, vers 8 tot en met 10, daarna hoorde ik de stem van de Heere. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, hier ben ik, zend mij. En hier stoppen we meestal. Wat een prachtige roeping van Jesaja. Wat een indrukwekkende roeping. Maar laten we die verzen eens verder lezen, vers 9 en 10. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, stop hun oren toe, sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en hij zal hen genezen. Nou, dat is het begin van Jesaja's roeping. Hij wordt geroepen en de boodschap voor Jesaja is, je zult verworpen worden, simpelweg verworpen worden. Beste leider, je wordt verworpen. En de vijfde en laatste leider is Samuel. In 1 Samuel 25, als David al geroepen is als koning en Saul al jaren koning is over Israël, dan sterft Samuel. Dat is in hoofdstuk 25, 1 Samuel 25. Nu gaan we 17 hoofdstukken terug naar 1 Samuel 8. 17 hoofdstukken daarvoor. Dan leeft Samuel, al die hoofdstukken, al die tijd heeft hij geleefd, maar daar wordt hij al verworpen door het volk. In 1 Samuel 8, vers 6, daar staat het volgende. Toen zij zeiden, geef ons een koning om over ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Het volk wil Samuel niet. Ze willen een ander soort leider. We willen niet een profetische leider, we willen een leider die koning is. Net zoals de volken om ons heen. Een ander soort leider. We zien dus vijf redenen hier, bij die vijf verschillende mannen. De eerste is, leider, je maakt verkeerde keuzes. Laat de volgende maar zien. De tweede is, leider, mijn lijden is jouw schuld. Derde, het is een verkeerde boodschap die je brengt. De vierde is, ik verwerp je altogether, zoals de Engelsen dat zeggen. Ik verwerp je gewoon, volledig. En de vijfde is, nee, je bent niet de juiste leider. Ik wil een andere leider. Vijf manieren van verwerpen. Maar ten diepste hebben die vijf redenen dezelfde reden. Die vijf redenen zijn niet vijf andere redenen. De wortel van die vijf redenen is dezelfde. In 1 Samuel 8, vers 7, daar staat het volgende. Dus het vers na het vers wat we net lazen. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn, zegt God tegen Samuel. En God zegt bijna hetzelfde tegen Mozes. In Numeri, hoofdstuk 14, vers 10 en 11. Dan wil het volk niet Kanaan binnentrekken. En dan zegt het volk tegen Mozes, toen zei heel Israël dat men Mozes en Aaron met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. En de Heere zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? God heeft de zee gespleten, het volk trekt daar doorheen. Er zijn zoveel wonderen, ze hebben eten, manna hebben ze. Ze eten de kwartels. Iedere dag is er eten in de woestijn voor een volk. Ruim boven 1 miljoen mensen in de woestijn. En ze verwerpen Mozes na alle wonderen die God door hem gedaan heeft. Maar het is God die ze verwerpen. Hoe lang zullen ze mij nog verwerpen, zegt God. En de waarschuwing die hiervan uitgaat is, kinderen en tieners, accepteer het leiderschap dat door God is gegeven in je ouders. Christenen, accepteer het leiderschap van je kringleiders. En accepteer het leiderschap van je oudsten. Opdat je niet blijkt dat je God zelf verwerpt. En wat misschien wel het moeilijkste is aan leiderschap accepteren, is juist als een leider leiderschap uitoefent. Als de leider een besluit neemt waar ik of waar wij het niet mee eens zijn. Als de leider, zoals hier in het geval van Paulus, mogelijk tucht moet uitoefenen. Want daar heeft Paulus het over. Als hij zegt, moet ik met de roede komen of moet ik in liefde en zachtmoedigheid naar jullie toe komen. Paulus die zegt in 1 Korinthe 4 vers 21 het volgende. Wat wilt u? Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Hij noemde in vers 17 Timotheus mijn trouwe zoon. Mijn trouwe zoon. En nu noemt hij de roede. De roede was een soort stok die toendertijd, 2000 jaar geleden, gebruikt werd om kinderen straf te geven. En in afgelopen zondag zagen we in vers 14 dat Paulus de mensen in Korinthe mijn geliefde kinderen noemt. Alle drie zijn het voorbeelden van een gezin. Mijn trouwe zoon, de roede, mijn geliefde kinderen. Hij gebruikt beeldspraak uit het gezin. Paulus gebruikt beeldspraak uit het gezin. Nou, bij ons thuis komt het dagelijks voor dat Patricia en ik besluiten moeten nemen waarvan wij denken dat het goed is voor het gezin, voor de kinderen. Soms dan willen Patricia en ik met de kinderen gaan wandelen, 's avonds na het eten. En dan zeggen we, kom jongens, we gaan wandelen. En dan zegt de een, nee, ik wil fietsen. En de ander zegt, ja, nee, ik wil skaten. En de derde die zegt, nee, ik wil op de bank liggen. Drie meningen van drie kinderen. En alle drie niet datgene wat papa en mama willen. Op andere momenten dan is er ruzie tussen de kinderen. En dan zeggen we, kom jongens, nu naar je kamer. Kom tot rust en dan praten we zo meteen met jullie. En dan gaan we praten over wat we gaan doen. Als Patrice en ik op dat moment geen gezag uitoefenen, of niet samen één zijn in het besluit dat er genomen moet worden, dan oefenen we geen leiderschap uit. Of in ieder geval geen goed leiderschap. Dus wat Patrice en ik doen, is dat we zorgen dat we één zijn in het besluit en dat we ook daadwerkelijk een besluit nemen. En dat goed communiceren naar de kinderen. En dat is belangrijk voor de gezondheid en voor de eenheid in het gezin. Dat wij dat doen als echtpaar. Paulus die zegt hier in vers 21, wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? We zien hier eigenlijk al in dat vers wat Paulus wil. Wat hij wil is duidelijk. Want hij zegt hier in het vers, eigenlijk wil ik gewoon in liefde en in een geest van zachtmoedigheid naar jullie toe komen. Dat verlang ik. Dat ik zo naar jullie toe kan komen en jullie zo kan toespreken. Maar, zegt hij, als het in het belang is van de gemeente, als het in het belang is van de eenheid en van de veiligheid en van de heiligheid van de gemeente, dan zal ik leiding uitoefenen. Kijk hoe Paulus zijn tweede brief aan Korinthe begint. In 2 Korinthe hoofdstuk 2, daar schrijft hij het volgende naar de gemeente in Korinthe. In vers 1 en 4 zegt hij, dus dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zou komen. Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Hier zien we benauwdheid en tranen bij Paulus. Omdat het zijn eerste keuze niet was om met de roede te komen. Het heeft Paulus zijn voorkeur om met een geest van liefde en in een zachtmoedigheid naar de gemeente te komen. En ze zo te leiden. En zijn motivatie onder dit alles is die overvloedige liefde voor de gemeente. Het is nodig, en dat gaan we volgende week zondag zien. Als ik met jullie na ga denken over hoofdstuk 5 vers 1. Dat het is nodig dat Paulus ingrijpt als er zonde in de gemeente is. Dan moet hij ingrijpen. En dat doet hij ook. Jezus zelf vertelt in Lucas 15 het verhaal over de man met 100 schapen waarvan er één van afdwaalt. En hij vertelt daar het volgende. Als die man dat schaap gevonden heeft, dan brengt hij het schaap terug naar de kudde. Maar dat staat er niet alleen. Hij brengt het schaap niet alleen terug. Hij viert feest. En dan zegt Jezus, en hij viert niet alleen feest, maar er zal ook feest in de hemelse gewesten zijn. Er is feest, want er is een schaap. Terug bij de kudde. Maar wat is dan het doel? Wat is dan het doel van uitoefenen van leiderschap? Wat is het doel van de tucht? Dat is wat Paulus hier eigenlijk bedoelt met dat vers. Moet ik met de roede komen? Het doel is dat wat Jezus verderop in Matteüs hoofdstuk 18, vers 15 zegt. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga dan naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, heeft u uw broeder gewonnen. Dan heeft u uw broeder gewonnen. Het doel van de tucht, dus één aspect van het uitoefenen van leiderschap, is dat de broeder of zuster gewonnen wordt. Het doel is niet om gelijk te krijgen of te laten zien wie de leider is. Het doel is om die ander te winnen. Om de ander te winnen voor Christus. Om de ander te laten zien dat Jezus kostbaarder is en het meer waard is na te volgen dan de zonde waar die ander mee bezig was. Dat was de tweede stap. Dan gaan we nu naar de derde en naar die laatste stap. Leiderschap volgen. Paulus begon die passage vandaag met het vers 17. We lazen het net al. Daarom heb ik Timotheus naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heer. Hij zal u in herinnering brengen wat mijn wegen die in Christus zijn. Paulus zegt hier, Corinthiërs, volg Timotheus. Want Timotheus volgt mij. En ik volg Jezus. Ik volg Jezus. Het leiderschap dat wij ontvangen, of we nu ouders zijn, of kringleiders zijn, of oudste zijn, is een gedelegeerd leiderschap. Het is een leiderschap dat we ontvangen hebben van Jezus. En ieder van ons, in welke positie we ook staan, moet leiderschap, moet daar verantwoording over afleggen aan hem. En we volgen het leiderschap omdat we ten diepste zien dat we Jezus daarin volgen. Ik gehoorzaam mijn ouders omdat ik Jezus daarin volg. Ik volg de kringleider en de oudste omdat ik Jezus daarin volg. Jezus die zegt in Marcus 3 vers 25... Als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. Een verdeeld huis, een verdeeld gezin en een verdeelde gemeente houden geen stand. En willen we als gezin en als gemeente impact hebben op onze omgeving, dan is het belangrijk dat we ook één zijn onder de leiding die God gegeven heeft. God zelf kwam met een plan om jou en om mij te verlossen. Hij kwam met dat plan. Maar er moest er één zijn in de drie eenheid die zei, ik ga dat verlossingsplan uitvoeren. Er moest er één zijn die zei, ik wil alle aanbidding die mij ook rechtmatig toekomt in de hemel nu verlaten en naar de aarde gaan. Ik wil het zwakke lichaam van een mens aantrekken. Ik wil die weggaan en ik weet dat ik bespot en gehoond en geslagen en vermoord word. En die weg die zal ik gaan. Binnen de drie eenheid hebben we dat besloten en ik zal die weg gaan. Er moest er één zijn binnen die drie eenheid die die stap zou nemen. Eén die die rol zou pakken. En Jezus doet dat voor ons. Hij pakt die rol. Hij neemt die rol aan. Hij overzag al alle gevolgen van het besluit. En toch deed hij het. Hij twijfelde niet. En besloot te gaan. En in Paulus' brief aan de gemeente te Efeze zegt Paulus wat het resultaat daarvan is. Dat hij dat gedaan heeft. En dat wil ik lezen. En ik denk dat dat voor ieder van ons, voor mij was het zo'n prachtig voorbeeld. Om te zien wat ik daaraan heb zelf. Als ouder en als oudste. En ik hoop dat in de positie waar je staat, dat het jou ook echt mag zegenen. Paulus die zegt in Efeze 5, vers 25 tot en met 27. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen, met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet, of rimpel, of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Wat een voorbeeld in leiderschap geeft Jezus ons hier. Is dit niet het verlangen van ieder christelijke ouder, van ieder christelijke leider? Of nou kringleider zijn, of oudste, of in welke positie dat we ook staan. Dat we de mensen die onder onze hoede zijn, in heerlijkheid voor Jezus willen plaatsen. Dat ik zeg, Heere, ik wil mijn kinderen in heerlijkheid voor jullie, voor u plaatsen. En ik denk dat dat echt het diepste verlangen is van de kringleiders ook. En ook van de oudsten. Van ieder die in een stuk bediening staat, dat die zegt, ja, ik wil hiermee bereiken. Dat ik mensen in een stukje heerlijkheid voor u mag plaatsen. Ik verlos niet, Jezus verlost. Maar ik mag wel dienen daarin. En leider zijn, een stukje gedelegeerd leiderschap op mij nemen. En ik hoop dat u samen met mij zegt vanochtend, ja, zo wil ik Jezus' leiderschap over mijn leven ook accepteren. En als hij leiderschap uitoefent, dan wil ik hem dat laten uitoefenen. En als hij mij zegt hem te volgen, dan volg ik hem ook. Laten we bidden. Vader in de hemel. Als we zo nadenken over dat u onze leidsman bent. En dat we zien in de geschiedenis van de kerk en van het volk Israël, hoe u het volk en de gemeente geleid heeft, dan zijn we zo dankbaar dat we weten dat u een goed leider bent en dat u een rechtvaardig leider bent en dat u liefdevol bent. Zoals we dat ook lezen in die brieven van Paulus. Dat hij zegt, ik wil in liefde komen. Ik wil in met bewogenheid van hart willen komen. En Heere, zo bid ik, Heere, voor ons dat wij ons echt onderwerpen aan u ook. Dat we zien dat u onze leidsman bent en dat u ook gezag gedelegeerd heeft. Heere, dat ieder die, of we nou ouder zijn of kringleider of oudste, of dat er een andere bediening is waarin we staan en een stukje leiding geven, dat we zeggen, ja, ik wil dat leiderschap volgen. Ik wil dat leiderschap accepteren. En als er leiderschap wordt uitgeoefend, dan wil ik daar ook in meegaan. En ik bid, Heere God, dat als er mensen onder ons zijn die in hun jeugd of op andere momenten verkeerd leiderschap hebben ervaren en daardoor beschadigd zijn geraakt, omdat ze onder verkeerde leiders hebben gestaan, dan bid ik, Heere, dat u ze wilt zegenen. En dat ze mogen zien dat u geheel anders bent. En dat we onszelf als gemeente ernaar uitstrekken om te zijn zoals u bent. Dat we gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En dat u zeer veel verheerlijkt wordt in onze harten en in ons midden. Opdat men uw naam leert kennen. Opdat we heilig gesteld zullen zijn voor u, Heer. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen.